Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige Bijbelstudie hebben we nagedacht over Johannes 17, een hoofdstuk waarin de Heer Jezus bidt vlak voordat hij gevangen genomen wordt. We hebben toen uitgebreider stilgestaan bij het onderwerp uitverkiezing, een onderwerp dat bij veel mensen vragen oproept. Wanneer u daar ook mee zit, kunt u contact met ons opnemen. Aan het eind van het programma noem ik een telefoonnummer en contactadressen. We hebben vanuit de Bijbel dus de vorige keer wat meer over dit onderwerp uitverkiezing gezegd. En wat opvalt is dat de verkiezing in de Bijbel gekoppeld is aan zingen. Zoals de herders in de kerstnacht zongen toen ze het goed.
Met Johannes 18 begint weer een nieuw gedeelte in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. In het gedeelte wordt het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus beschreven. De afscheidswoorden van de Heer Jezus tot zijn leerlingen, Johannes 13 tot en met 16, en zijn gebed, Johannes 17, zijn beëindigd. Over Johannes 17 schrijft de kerkvader Augustinus: het is eenvoudig in woorden en het diepzinnigst in gedachten. Met Johannes 18 is nu de tijd aangebroken dat het lijden van Jezus gaat beginnen. Johannes 18 vers 1. Na deze woorden ging Jezus met zijn leerlingen een tuin in aan de overkant van het Kidrondal. De Heer Jezus houdt zelf het initiatief in handen. Hij ondergaat het lijden niet als een willoos slachtoffer, maar neemt het vrijwillig op zich. Jezus gaat met zijn leerlingen naar de overkant van de beek Kidron. Deze beek lag aan de oostzijde van de stad Jeruzalem. Het was een winterbeek, dat wil zeggen een beek die door storm en regen gaat stromen. De naam, Winterbeek, geeft al aan dat er alleen in de winter storm, regen en stortbuien voorkomen. Alleen dan stroomde de bedding vol met snelstromend water. In de maand Nisan, half maart tot half april, waarin Pesach gevierd werd, lag de beek droog en kon zonder bezwaar te voet worden overgestoken. Aan de oostzijde van het Kidrondal lag een tuin. Uit Matteüs 26 en Markus 14 kunnen we afleiden dat dit Gethsemane was. Uit Matteüs 26 en Lucas 22 weten we dat deze tuin aan de voet van de Olijfberg was gelegen. Jezus gaat met zijn leerlingen die tuin binnen. Er groeiden olijfbomen. Gethsemane betekent olijfpers. De beschrijving van Johannes is anders dan bij de andere evangelisten. Bij de evangeliën naar Matteüs, Marcus en Lucas ligt de nadruk op de mensheid van Christus en op het lijden van de Redder. Jezus is op weg naar Jeruzalem en zegt dat hij daar zal gaan sterven. Hij voorzegt zijn veroordeling. Zijn overlevering in de handen van de heidenen, zijn dood en zijn opstanding uit de dood. In het evangelie naar Johannes ligt de nadruk op de godheid van de Heer Jezus. Hij is God en mens tegelijk, en de nadruk ligt bij Johannes op zijn overwinning. In de hoofdstukken voor Johannes 18 heeft de Heer vaak uitgesproken dat hij zou terugkeren naar zijn Vader. Daarmee ligt de nadruk op zijn overwinning. Johannes 18, vers 1 en 2. Na deze woorden ging Jezus met zijn leerlingen een tuin in aan de overkant van het Kidrondal. Ook Judas, zijn verrader, kende deze plek, want Jezus was daar vaker geweest met zijn leerlingen. Over de gebedsworsteling van de Heer Jezus in Gethsemane schrijft Johannes niet. Wel zinspeelt hij erop in Johannes 18, vers 11, en al eerder in Johannes 12, vers 27. Johannes vertelt alleen over de gevangenneming. De aandacht wordt gevestigd op Judas. Hoe het mogelijk is dat hij het arrestatieteam direct naar de goede plaats leidt en niet eerst naar de feestzaal, waar Jezus met de zijnen het Pascha heeft gevierd? Johannes geeft het antwoord op de vraag. Judas kende deze plek, want Jezus was daar vaker geweest met zijn leerlingen. De eerste nacht na de intocht in Jeruzalem, Johannes 12, bracht Jezus door bij zijn vrienden in Betanië. De nachten daarna heeft hij met zijn leerlingen in Gethsemane doorgebracht. We lezen wel vaker dat Jezus de nacht in de open lucht doorbracht, Matthäus 14 en Lucas 6. Hij blijkt aan de overkant van het Kidrondal verschillende keren in de open lucht de nacht te hebben doorgebracht. Dan stak hij in het dal de beek over en ging de Olijfberg op. Lucas 21, vers 37. Elke dag ging Jezus naar de tempel om onderwijs te geven, en elke avond ging hij de stad uit om ergens op de Olijfberg de nacht door te brengen. Lucas 22, vers 39. Jezus en zijn leerlingen gingen als gewoonlijk naar de Olijfberg. De heiland stak de beek over nadat Judas een overeenkomst had gesloten met de Joodse leiders om hem te verraden. Uit het Oude Testament kennen we een geschiedenis van koning David, die ook deze beek overstak. Hij moest toen vluchten voor zijn zoon Absalom en zijn vriend en raadgever Achitofel. Zover wij kunnen nagaan, bracht Jezus nooit de nacht door in Jeruzalem. De laatste week van zijn leven verliet hij de stad om naar de hof van Gethsemane te gaan. Jezus gaat dan naar een rustige plaats en geeft daarmee ook zijn vijanden de gelegenheid om hem gevangen te nemen. Dat wilden zij al eerder in Jeruzalem doen, maar toen waren ze bang voor de mensen. Zij durfden het niet te doen in de tempel of in de straten van de stad, omdat ze bang waren voor de reactie van de mensen. Stel je voor dat er een opstand uitbrak. Ook Judas, zijn verrader, kende deze plek, want Jezus was daar vaker geweest met zijn leerlingen. De Heer Jezus ontloopt zijn arrestatie niet. Hij is het Lam van God dat zich opoffert. Het is een bevestiging van Jesaja 53, vers 7. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Op waardige wijze gaat de heiland zijn lijden tegemoet en voert hij de opdracht van de Vader uit. In andere uitzendingen hebben we regelmatig gehoord dat het zijn uren nog niet was. Zijn vijanden probeerden hem wel te grijpen, maar steeds kon de Heer Jezus ontkomen. Nu is hij bereid om te worden gearresteerd. De uren van de Vader, zijn tijd, is nu gekomen. Johannes 18, vers 3. Judas had van de leidende priesters en fariseeën een troep soldaten en tempeldienaars meegekregen, en met hen ging hij naar de tuin. Ze hadden fakkels, lantaarns en wapens bij zich. Ook Matthäus vertelt dat er een hele groep mannen met Judas meekwam. Waarom? En ook nog met wapens? Het was ook een vraag van Jezus zelf, Lucas 22, vers 52. Ben ik een misdadiger? Waarom hebt u die zwaarden en stokken meegenomen? Luisteraar, ik denk omdat zij wisten dat de Heer Jezus wonderen kon doen. Maar de heiland was niet van plan om te vluchten of stilletjes weg te gaan. Van het arrestatieteam wordt als eerste Judas genoemd. Hij is niet de aanvoerder, dat blijkt uit vers 12, maar vervult toch een belangrijke functie. Hij is de gids die de soldaten en de tempeldienaars bij Jezus moet brengen om hem gevangen te nemen. Een troep soldaten kan een cohort of een manipel zijn geweest. Het laatste ligt meer voor de hand, omdat een cohort meestal uit 600 man bestond. Een manipel was 1/3 deel en bestond uit 200 man. Het is niet denkbaar dat Judas persoonlijk voor deze afdeling soldaten heeft gezorgd. We moeten aannemen dat de leden van de Hoge Raad de stadhouder Pilatus hebben overgehaald om soldaten ter beschikking te stellen. Ze zullen Jezus als een oproerkraaier voorgesteld hebben en Pilatus hebben voorgehouden dat er een opstand zou kunnen ontstaan. In de ogen van de Joodse leiders was Jezus een gevaarlijke man. Maar bij het volk was hij een geliefde man. Als hij gevangen werd genomen, zou er een opstand kunnen uitbreken. Daarbij dachten ze ook aan de volksoploop bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, Johannes 12. Naast deze legerafdeling zijn er ook dienaars van de overpriesters en de fariseeën op weg om Jezus gevangen te nemen. Dat de fariseeën apart genoemd worden, is daaruit te verklaren dat de overpriesters voornamelijk sadduceeën waren. Deze dienaars zijn leden van de tempelpolitie. Uit Lucas 22 vers 52 weten we dat er ook enkele leden van de Hoge Raad deelnamen aan de nachtelijke arrestatie. Zowel de Romeinse soldaten als de leden van de tempelpolitie zijn gewapend. De eerste met zwaarden, de laatste met knuppels, Matthäus 26. De fakkels zorgden voor de nodige verlichting. Maar zie hoe waardig en anders de Heer Jezus zich nu gedraagt. Johannes 18 vers 4. Jezus wist wat hem zou overkomen. Hij liep hun tegemoet en vroeg, wie zoekt u? Luisteraar, hier kunt u zien dat de Heer Jezus niet een arme, zwakke man is, die is betrapt door een paar slimme Joodse leiders en Romeinse soldaten. Zijn uren was gekomen, en dat maakt dat de heiland zich vrijwillig overgeeft. Hij liep hun tegemoet en vroeg, wie zoekt u? Zij antwoordde, Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei hij, terwijl Judas, die hem uitleverde, erbij stond. Johannes 18 vers 5. Het zal u zijn opgevallen dat het arrestatieteam de Heer Jezus, Jezus van Nazareth noemt. Zo heeft Jezus zich nooit voorgesteld. Zij noemde hem naar de woonplaats van zijn vader. Maar de timmerman Jozef uit Nazareth was zijn vader niet. Jezus heeft steeds gewezen op zijn vader in de hemel. Daar kwam hij vandaan. Hij was de mensenzoon, de beloofde Messias. Maar dat geloofden de Joodse leiders niet. Zij weigeren hem de Christus te noemen. Toch is Christus zijn goede naam. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 lezen we, daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heere. Het arrestatieteam erkent hem niet als de redder, als de Christus, de Zoon van de levende God. Zij kenden hem nog niet. Het meest vreemde is dat het ook geldt voor Judas. Hij kent de Heer Jezus ook niet. Hoe kan dat? Paulus zegt in 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4, als het goede nieuws dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hun die op weg zijn naar de eeuwige dood. De God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Wat moeten zulke mensen volgens Psalm 40 vers 15 doen? Luister maar. Laten zij die mij naar het leven staan zich diep schamen en afdruipen. Laten zij die mij in het ongeluk willen storten terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt. Luisteraar, wie ziet u in hem? Kent u de Heer Jezus als de mensenzoon die zijn leven voor u gaf aan het kruis? Of is hij niet meer dan de zoon van een timmerman uit Nazareth? Van nature zijn wij mensen blind voor wie Jezus werkelijk is. Mensen kunnen de Bijbel lezen en heel godsdienstig zijn. Ze kunnen goede normen en waarden hebben en toch de Heer Jezus, de Zoon van God, niet kennen in wie hij werkelijk is. De mensen die Jezus komen arresteren, kennen hem niet. Johannes 18 vers 6 tot en met 9. Bij het horen van de woorden, ik ben het, deinsden ze terug en vielen op de grond. Wie zoekt u? Vroeg Jezus nog eens. Jezus van Nazareth was het antwoord. Ik heb toch gezegd, ik ben het. Als het u om mij te doen is, laat die anderen dan gaan. Daarmee kwam uit wat hij eerder eens had gezegd. Van hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Toen God zich aan Mozes bekend maakte, kon Mozes niet dichterbij komen en moest hij zijn schoenen uittrekken. De plaats waar hij stond was heilige grond, Exodus 3. Ook tot Jezus kan men niet zonder meer naderen. De dienaars van de overpriesters en fariseeën deinzen terug en vallen op de grond. Wanneer Jezus zich openbaart, toont hij daarin zijn macht. We moeten het achteruitdeinzen dan ook niet alleen zien als een reactie uit schrik, maar zeker ook als gevolg van een uiting van zijn majesteit. Al wordt Jezus straks als gevangene weggevoerd uit Gethsemane, toch staat hij boven degene die hem arresteren. Hij heeft alles onder controle. Johannes 18 vers 10. Toen trok Simon Petrus een zwaard en haalde uit en sloeg Malchus, de knecht van de hoge priester, het rechteroor af. Ondanks de gelegenheid tot vluchten, die Jezus hem biedt, blijft Simon Petrus toch bij Jezus. Hij wil hier in praktijk brengen wat hij eerder in Johannes 13 had gezegd. Hij wil zijn leven inzetten voor zijn meester. Uit Lucas 22 vers 38 weten we dat twee leerlingen een zwaard bij zich hadden. Petrus draagt er een. Nu de aanvallers Jezus gevangen dreigen te nemen, doet hij een aanval naar degene die het dichtst bij hem staat. Dat blijkt een persoonlijke slaaf van de hoge priester te zijn. Waarschijnlijk was hij, gezien zijn naam, Malchus, een heiden, afkomstig uit het buitenland. Uit de details die Johannes weet op te noemen, de naam Malchus en het feit dat het rechteroor afgeslagen wordt, mogen we opmaken dat Johannes ooggetuige is geweest van het gebeuren. Ook was hij een bekende van de hoge priester, zodat hij wellicht op die manier de naam van de slaaf kende. Johannes 18 vers 11. Jezus zei, doe dat zwaard weg. Zou ik de beproeving die de Vader mij stuurt uit de weg gaan? In het evangelie naar Lucas lezen we dat het oor van de slaaf door Jezus is genezen. Maar waarom arresteerden zij Petrus niet? Omdat Jezus had gezegd de anderen te laten gaan. Dat zei hij als een bevel. Simon Petrus, de arme onwetende visser, hij was echt verdrietig. Hij had Jezus gevraagd waarom hij niet met hem mee mocht gaan. Hij had gezegd dat hij zijn leven voor Jezus zou willen geven, en dat meende hij. Maar de Heer Jezus zei tegen hem dat hij zichzelf niet kende, en dat hij hem nog diezelfde nacht zou verloochenen. O, het is voor christenen zo gemakkelijk om in een bepaalde gemoedstoestand de Heere van alles te beloven. Bij wijze van spreken, Simon Petrus zou bij iedere gelegenheid naar voren zijn gekomen. Hij zal het ook van harte hebben gemeend. Het probleem is dat wij mensen, ook gelovigen, niet op onze eigen kracht kunnen vertrouwen. Dat gold ook voor Petrus. Hij zei dat hij de wil had, maar hij kon het niet uitvoeren. Alleen in de kracht van de Heilige Geest kunnen gelovigen hun leven toewijden aan Christus. Petrus was een visser. Hij kon goed vissen, maar hij kon niet goed omgaan met een zwaard. De Heer Jezus zei tegen Petrus dat hij het zwaard weg moest doen. Uit Matteüs 26 vers 52 weten we dat de heiland er nog aan toevoegde, wie geweld gebruikt, zal zelf door geweld omkomen. Petrus is ook hier nog in dezelfde gezindheid als in Matteüs 16 vers 23. Niet bedacht op wat God wil, maar op wat mensen willen. Maar de Heer Jezus is wel bedacht op de dingen van zijn Vader. De slotwoorden van vers 11 herinneren aan de gebedsworsteling van de Heer Jezus in Gethsemane, voordat het arrestatieteam de tuin inkwam. In de Griekse grondtekst staat voor, zou ik de beproeving die de Vader mij stuurt uit de weg gaan? Letterlijk, zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? De Heer Jezus geeft zichzelf over aan de soldaten. Hij is er klaar voor en hij zegt met de woorden, zou ik de beproeving die de Vader mij stuurt uit de weg gaan, dat hij de beker zal gaan drinken die de Vader hem gegeven heeft. De beker is in het Oude Testament een beeld voor datgene wat iemand kan overkomen, in goede of slechte zin. Meestal wordt het beeld gebruikt om een lijdensweg aan te duiden, het drinken van de lijdensbeker. Jesaja 51 vers 17 en 22. Word wakker, Jeruzalem. U hebt genoeg gedronken uit de beker van Gods toorn. U hebt hem tot de laatste druppel leeg gedronken en raakte geheel bedwelmd. Want dit zegt de Heere uw God, die voor zijn volk zorgt. Kijk, ik neem de vreselijke beker uit uw handen. U hoeft niet langer van mijn toorn te drinken. Het is voorbij. Maar ik zal die beker in handen geven van hen die u martelden en uw zielen in het stof vertrapten en die over u heen liepen. Er worden vaak bekers genoemd in de Bijbel, niet alleen in de zin van een lijdensbeker. Een paar voorbeelden. Jeremia 16 vers 7. Niemand zal de rouwenden troosten met een maaltijd of hun beker wijn aanbieden als teken van verdriet om de dood van hun ouders. Psalm 23 vers 5. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd als bij een persoonlijke gast. Mijn beker vloeit over van uw zegen. Matteüs 26 vers 39. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. De beker uit Matteüs 26 is de beker van Gods toorn, van zijn veroordeling. De Heer Jezus heeft die beker voor ons mensen aan het kruis leeggedronken. Voor een ieder die op hem vertrouwt is er geen veroordeling meer. Maar iedereen die zich van Christus afkeert en niets van hem wil weten, staat zelf voor de opgave om de beker van de toorn van God leeg te drinken. Ik zou het er niet op aan laten komen, want u overleeft het niet. Niemand anders dan Jezus Christus alleen kon de beker van Gods toorn leeg drinken. Hij heeft de beker van onze veroordeling voor ons leeg gedronken. Voor zichzelf was dat niet nodig. Hij was volmaakt en zonder zonde. Ten slotte is er ook nog een andere beker. De beker of schalen van Gods eindoordelen. Ze zullen worden uitgegoten over de aarde door de zeven engelen. In Openbaring 16 wordt beschreven dat er zeven schalen over de aarde zullen worden uitgegoten met Gods toorn. In Psalm 11 vers 6 vinden we ook een voorbeeld. Boven het hoofd van de slechte mensen trekken de wolken samen, vuur en zwavel hagelen op hen neer, en een schroeiend hete wind wordt hun deel. Het is de beker en zijn de schalen die gevuld zijn met de toorn van de Heere God. Jeremia 25 vers 15. De Heere, de God van Israël, zei vervolgens tegen mij, neem deze beker met wijn uit mijn hand. Hij is gevuld met mijn toorn. Laat alle volken waar ik u naartoe stuur uit deze beker drinken. In de hof van Gethsemane was de dag van Gods toorn nog niet gekomen. Er moest eerst verzoening worden verworven voor een ieder die zijn of haar vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. Daarom zegt de heiland tegen Petrus, doe dat zwaard weg. Zou ik de beproeving die de Vader mij stuurt uit de weg gaan? Maar er komt een dag, dan zullen de zeven engelen bevel krijgen. Ga de zeven schalen met Gods toorn uitgieten over de aarde. Wat zal het resultaat zijn? Want het uitgieten van Gods toorn heeft een bedoeling. Zullen de mensen zich bekeren en God alle eer geven? Openbaring 16 vers 9. Maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekten de mensen hem. Ik hoop en bid dat u, luisteraar, niet bij die mensen hoort. In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 18 vers 11 tot en met 40. Je moet niet in de vreemde blijven zwerven. Als je een huis hebt waar je wordt verwacht, je zult zoveel aan liefde en vreugde derven, als je zo drijven blijft op eigen kracht.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.